Gemeente, het was in 1914 dat de duisternis van de Eerste Wereldoorlog over Europa trok. Het was gisteren 107 jaar geleden. U heeft dat verhaal wel eens gehoord. Dat er één ogenblik is geweest in die oorlog dat de kanonnen zwegen. Het was stil. Maar wat horen we dan vanuit de loopgraven komen? Er werd gezongen. Op een van de plekken hadden de Duitsers naar de andere kant van het slagveld geroepen: zing voor ons! Naar de Engelsen. En de Engelsen begonnen te zingen. Onder andere de hymne While Shepherds Watch Their Flocks By Night. En ze zongen ook Abide With Me. Blijf bij mij, Heer. En na het zingen was het stil en er klonk er applaus uit de loopgraven aan de andere kant. En toen gingen de Duitsers weer zingen. En op meerdere plekken aan het front kwamen zowel de Duitsers als de Engelsen uit de loopgraven en werden de wensen, de zegenbedes uitgewisseld. Maar kort daarna ging die verschrikkelijke, vernietigende oorlog weer verder. Het wordt wel de Grote Oorlog genoemd. Niet vanwege de resultaten, maar vanwege de gevolgen dat miljoenen soldaten op de slagvelden in Europa en in het oosten stierven. De strijd van de duisternis, de strijd van de duivel die de levens van mensen verwoest. Dan moeten we zeggen, na die oorlog, na die vrede van 1918, is het anders geworden. Ook nu, in 2021, horen we nog steeds van geweld en van oorlogen. En hoe moeten we dan gaan zingen? Vrede op aarde in mensen en welbehagen. Dat horen we toch vaak? En al de wensen die we in de krant of in de media horen. Vrede op aarde. Maar missen we niet wat, gemeente? Want wat ontbreekt er nou? Wat ontbreekt er nou als we horen vrede op aarde in de mensen en welbehagen? Maar jongens en meisjes, je weet het denk ik wel. We missen dat eerste gedeelte. Eer zij God in de hoogste hemelen. Daar waar de schrift spreekt over het ere van God. De mens is vergeten dat er alleen vrede kan komen door God in de hoogste hemelen. De mens is vergeten dat het om zijn eer gaat. En wat een wonder. Een wonder dat de Heere God met het evangelie, met zijn evangelie, met zijn blijde boodschap van oordeel en genade, keer op keer komt tot zondaar. Een evangelie wat hij laat klinken door alle eeuwen heen. Dat we de stem van God horen. Zo schrijven onder onze tekst. Gods kerstevangelie. Voor en door alle eeuwen. Drie gedachten. Het adres van zijn evangelie. Ten tweede de inhoud van zijn evangelie. En ten derde, het teken van zijn evangelie. Gods kerstevangelie. Door en voor alle eeuwen. Het adres. Ten tweede, de inhoud. En ten derde, het teken van zijn evangelie. Hoe je het went of keert, gemeente, dan blijkt wel uit de schrift dat de herders die in de velden van Efrata zijn een speciale plaats hebben gekregen in dat evangelie. En tegelijk kunnen we ook weer zeggen, ook weer niet. Want we weten helemaal niets van deze herders. We kennen geen namen van deze mannen. We hebben geen details van deze mannen. Het enige wat we weten is hun beroep, hun werk, wat ze doen. Ze zijn herders. En ze worden toch ons vaak voorgehouden in allerlei beelden. Soms op een verachtelijke manier, dat die herders grote criminelen waren. Ruw, hard. Grof in doen en laten. Of anders in een heel romantisch beeld. De herdertjes lagen bij nachten. Ze lagen bij nachten in het veld. En hielden vol trouwen de wacht. Misschien heeft u die vraag nog wel eens gehad. Maar waarom dan krijgen juist de herders als eerste te horen in die donkere nacht. Heden voor u in de stad van David is geboren de zaligmaker. En hij is Christus de Heere. Waarom nou de herders? Nou gemeente, het is ook de leiding van de Heere dat hij daar duidelijk een bedoeling mee heeft. Want in het Oude Testament, daar vinden we herders ook in het beeld van Gods leiding en zijn allesomvattende zorg voor zondaren. In het Oude Testament dan wordt ons een herder geschilderd als iemand die zorg heeft voor zijn kudde en die waakt over zijn kudde en die zijn kudde beschermt en verzorgt. De herder wordt ons getoond als een betrouwbaar persoon, zoals David zingt in Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij is het die mij leidt naar grazige weiden, naar stille wateren. Hij is het die mijn ziel verkwikt. En hij is het die mij leidt in sporen van gerechtigheid. Uw stok, uw staf, het troosten mij. En tegelijk een herder had geen gemakkelijk beroep. Want in tijden van droogte en de woestijn en de kanten van de woestijn, daar was het moeilijk om een plek te vinden om de kudde schapen te laten grazen en om ze kunnen te laten drinken. En vaak waren er roofdieren. En niet te vergeten de rovers die de kudde belaagden omdat ze handel zagen. Daarom droegen die herders een stok en een staf en hadden ze in hun zak een slinger bij zich om zo de vijanden bij de kudde weg te houden. David was zo'n herder. En juist is het opmerkelijk dat in het leven van David dat hij in zijn koningschap laat terugkomen dat hij een herder was in afhankelijkheid van de Heere, de verbondsgod. Is het David niet geweest die ons vaker op wijst dat het de Heer is die zijn volk beschermt en bewaart? En dat de Heer het zelf ook laat terugkomen in de psalmen, psalm 121, zie de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen, want de Heer is uw bewaarder. Maar waar ook heel het Oude Testament van spreekt, dat is dat het volk niet eens zo'n herder wil hebben. Want de schuld van de koningen en van de leiders die na David zijn gekomen, de schuld die ze hebben ten opzichte van de Heere, is alleen maar groter geworden. En de Heere die heeft uiteindelijk dat volk moeten straffen en dat volk in ballingschap moeten brengen. Zodat ze weer leren zouden dat ze van de herder, de Heere God, afhankelijk zouden moeten zijn. En dan is het wonder dat de Heere dat volk weer terugbracht uit ballingschap. En de tempel die verwoest was, die mochten ze weer herbouwen. Alleen, er was wel heel veel godsdienst. Maar er was weinig oprecht dienen van de Heere en een roepen tot de Heere. Het is ook niet eens vreemd dat het volk niets van de Heere meer wilde weten. Want de leidslieden van het volk, dat was druk met zichzelf bezig. En de luxe en de leiders in Jeruzalem, die keken neer op dat arbeidersvolk buiten Jeruzalem. Boeren, herders, die altijd zo belangrijk waren geweest. Het werkvolk, die een steentje voor de herbouw van Jeruzalem en van Judea bijgedragen, daar werd op neergekeken. En weer was het de Heere die tot dat volk ging spreken. Dat Ezechiël moest uitgaan om te profeteren tegen die koningen, tegen die leidslieden. En dat hij profeteert in hoofdstuk 34. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer, zo zegt de Heere, Heere. Wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U, leiders, eet het beste op en u kleedt u met de wol, u slacht het vet gemeste, maar de schapen die aan uw verantwoording zijn toevertrouwd, die wijdt u niet. Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet en het afgedwaalde, dat zoekt u niet op en brengt u niet terug. U heerst met geweld en met harde hand. Heer is het, die de leiders van het volk aanklagen. Zij zouden de herders van het volk moeten zijn. En die leiders van dat volk, die negeren het woord van de Heer. En tegelijk, gemeente, is het onbegrijpelijk dat dan in de tempel in Jeruzalem de godsdienst hoogtij viert. De offers worden gebracht. Dat brandofferaltaar rookte continu, de feesten werden weer gehouden, maar allemaal leeg, zonder inhoud. En het volk ging maar op naar de tempel. Is er dan verwachting van de Heere? Leeft het volk dan dicht bij de Heere? Nee! Is er dan een smeken? Is er dan een bidden tot de Heere om de komst van de Messias? Nee. De Heere die had zo duidelijk laten profeteren door Jesaja, dat de Heere zelf nog een teken zal geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel, God met ons, geven. En de Heere die liet zelfs profeteren door Micha de plek waar dat kindje geboren zou worden. En u Bethlehem Efrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Heel dat oude testament dat getuigt van de komst van de goede herder, van de zaligmaker. Maar het volk luisterde niet naar de Heere. Ze leven niet biddend bij het woord en bij de belofte van de Heere. En de geestelijke leidslieden, ze weten het allemaal wel. Zelfs in de tijd dat de zaligmaker is geboren, wisten ze het, want toen de wijzen aan de deur bij koning Herodes staan, dan zijn het de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk die Herodes aanwijzen waar dat kind geboren zou worden. Bethlehem! Maar de schriftgeleerden en de farizeeën en het Sanhedrin, ze doen er niets mee. Ja, Nou gemeente, trek dit nu door naar onze tijd. Wie zit er nu nog te wachten op dat evangelie van een kind in de kribbe die op Golgotha gekruisigd zal gaan worden? Wie zit er nog te wachten op het evangelie van een Christus, van een zaligmaker die opstaat uit de dood? Voor gezelligheid en voor show, dan wil de gemiddelde Nederlander nog wel kijken en luisteren. Maar het liefst wordt er dan nog gezegd, zoals ik het van de week las, een stukje drama zou het goed doen. Maar als het dan geweest is, gaat men weer over tot de orde van de dag. Is er dan nog een wonder, gemeente, dat de Heer doorgaat met spreken? Dat de Heer het evangelie laat klinken, ja, en dan niet aan rijke mensen, niet aan mensen die het zo goed weten, maar aan het adres van zondaar. Zoals het in die donkere nacht in de velden van Bethlehem Ephrata klonk. Zo klinkt het ook tot u, tot jou. Wordt ons niet vanmorgen een alledaags gebeuren voorgehouden. Herders die met hun dagelijkse werk bezig zijn geweest en ze hebben alles klaargemaakt voor de nacht. En ze hebben een vuur aangestoken. En daar zitten ze omheen. Een vuur dat de roofdieren weghoudt. En tegelijk zijn ze daar aan het werk, want ze luisteren heel goed wat er allemaal om hen heen gebeurt. Horen ze onrust onder de dieren? Ze zitten op wacht, om het zo te zeggen. De donkerte, de duisternis om hen heen. Maar met het spitste oor. Een tekening van een volk wat in duisternis van zonde en schuld wandelt, zegt Jesaja. En die zullen een groot licht zien. En waarom dan de herders? Ja, niet omdat ze zo belangrijk waren. Maar het is de Heere die juist die herders heeft uitgekozen om hen als eerste het evangelie te verkondigen. Omdat de Heere wil dat de komst van Christus in het vlees aan gewone, eenvoudige mensen wordt geopenbaard. Nou gemeente. Heeft u nou ook al de adressering van het evangelie persoonlijk gehoord? Ja, de profetieën die op naam staan. De wet van de Heere, die ook persoonlijk geadresseerd wordt, iedere zondagmorgen. Misschien is het u opgevallen dat ik vanmorgen zei dat we ons persoonlijk stellen voor de spiegel van Gods wet. Nee, niet diegene daar en niet diegene ik. En ieder persoonlijk staat voor de spiegel van Gods wet. De wet van de Heere die laat zien dat we van nature, ja, ieder persoonlijk, doodziek zijn. De wet van de Heere die spreekt u, jou en mij heel persoonlijk aan. Gij zult en gij zult niet. Ja, is dat dan alleen de aanklacht? Nee. Paulus zegt, de wet is de tuchtmeester, de pedagoog, de leermeester tot Jezus Christus. De wet die wijst ons juist op de noodzaak van het evangelie. En zo ook vanmorgen weer, we hebben het gehoord. Ik, dat is die engel, verkondig u, jou jullie grote blijdschap. Namelijk dat u jou, jullie heden is geboren de zaligmaker. En dit zal u, jou, jullie het teken zijn. Dat jullie zullen het kind vinden in doeken gewonden, liggende in de kribben. Zo persoonlijk is het. Heel persoonlijk. En dat zijn dezelfde woorden die in de wet staan. U, jij, jullie. En dit zal u het teken zijn. Gemeente, wat doen we ermee? Als we die brief thuis krijgen met uw, jouw naam er persoonlijk op. We lezen het, reclame. En we leggen het weg. We doen er niets mee. Zo gaat het toch vaak met post die we krijgen, dat wij een aanname doen wat er in de brief zou staan. Door de letter al. Of gemeente, gaan we die brief dan openmaken? Gaan we de inhoud lezen? Dan komen we bij de tweede gedachte. Want de Heere die geeft ons heel duidelijk aan waar het om draait. Ik verkondig u grote blijdschap. Die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u is geboren de zaligmaker. Hij is Christus de Heer in de stad van David. Heden! Voor u, voor jou de zaligmaker geboren. Die engel die komt met een boodschap van een zaligmaker. En er staat in het Grieks soter. En dat wil zeggen, de diepste zaligmaker van zondaren. En dan tegelijk, daar volgt ook nog de ambtsnaam. Want deze zaligmaker is namelijk de Christus. De beloofde Messias, de gezalfde. En of het niet genoeg is, gemeente. Hij is ook de Heer. Wat een boodschap. Wat een diepe boodschap. Een zaligmaker, komend uit de hemel. Geen wereldse zaligmaker, geen Biden, geen Poetin, geen keizer Augustus. Een goddelijke zaligmaker. Deze zaligmaker is Jezus. Die zijn volk zal zalig maken. Jezus is de allereerst, is allereerst zaligmaker. En hij is dan Christus. Is u opgevallen dat juist op het moment dat hij geboren wordt, dat de naam Jezus niet klinkt? Ook hier in die aankondiging niet. De zaligmaker wordt overgesproken. Dan zegt de jongen, ja, mijn meisje, die zegt, ja, maar waarom staat Jezus er dan niet? Nou, tegelijk zien we hier al het diepe lijden van de Heer Jezus. Want wanneer kreeg een Joods jongetje zijn naam? Op de achtste dag. Als hij besneden werd. Als het bloed viel, de bloeddruppeltjes vielen. Toen kreeg hij zijn naam op de achtste dag. En daarom wijst die engel hier op dat grote werk wat hij is. Zaligmaker. Hij is neergedaald uit de hemel om zondaren van al hun zonden te verlossen, omdat er bij niemand anders enige zaligheid te zoeken is en te vinden is. De Heere God die de hemel en de aarde zo volkomen naar zijn beeld heeft geschapen, die is zijn schepsel, de mens, Adam en Eva, kwijtgeraakt, omdat ze bewust tegen de Heere hebben gezondigd. Dat ze bewust eigen wegen zijn gegaan. En daar is dat moment dat de mens de eer van God hebben geroofd, gestolen. Zo is het met ons. Die aanklacht ook heel persoonlijk met u, met jou, met mij gegaan. Wij hebben in Adam tegen de Heere gekozen. En nu is die zaligmaker door zijn vader naar deze aarde gestuurd, in de kribbe van Bethlehem gelegd. En waarom? Om verdwaalde zondaren weer bij de Heere terug te brengen. De Heere God die heeft, de Heere Jezus Christus, de zaligmaker, in de kribbe van Bethlehem neergelegd, om zondaren zalig te maken, om ze te redden van de eeuwige dood. En dit grote wonder mag de engel aan de herders verkondigen. U, jullie, is geboren, de zaligmaker. Christus, de Heer. Met als het ware die engel wil onderstrepen de zekerheid dat hij gekomen is tot zekerheid van degene die hebben leren geloven. Alsof het ware dat die engel wil zeggen, amen, het is vast en zeker. Dat op het moment dat de golven van zonde en ongeloof op het hart beuken, dat er bij hem vastheid mag zijn. Om hem vast te grijpen, want hij is Christus de Heer. Christus, dat is de Griekse naam voor Messias, dat is de Hebreeuwse naam voor gezalfde. Hij is de beloofde. In het Oude Testament, daar werden profeten, priesters en koningen gezalfd tot hun dienst, tot hun ambt met de olie. Dan werd er, net zoals bij Samuel, dat hij bij David kwam en hij goot de olie over Davids hoofd heen. Toen werd hij koning. En de olie, dat was het symbool van de Heilige Geest. En hier zie je als het ware de trouw van de Heere, van die belovende God al schitteren. Christus, hij is gezalfd met de volheid van de Heilige Geest. En dat de Heer is een waarmaker van zijn woord en van zijn belofte. Dan mag je als zondaar je aan vastklampen, aan vastgrijpen. Deze Christus die is door God voorbestemd om met de Heilige Geest zijn werk te doen als profeet. Om op aarde de wil van God tot verlossing te verkondigen en die aan zondaren te openbaren. En dan mag hij doorgaan, ook nu. Dat allen die als zondaar, als vermoeide en belaste tot hem komen, uit zijn hand rust en genade ontvangen. En tegelijk laat hij profeteren en verkondigen dat goddelozen geen vrede in de eeuwigheid zullen hebben. Hij zal als hoge priester met het offer van zijn lichaam de zonde van zijn volk verzoenen. En hij zal elke keer weer tussentreden tussen zijn vader en de zondaar. Om met zijn voorbidding te bidden. Hij wijst niet alleen als profeet de weg tot de Heere. Maar hij opent ook een weg ten leven als hoge priester. En hij regeert als koning. Hij regeert ons door zijn woord en door zijn geest. Die hemelse koning is geen aardse koning. Christus is van eeuwigheid tot eeuwigheid koning. En aan zijn heerschappij zal geen einde komen. En zijn koninkrijk, dat zal nooit vergaan. En degene die door genade Christus en de Heere God mogen leren kennen, die zullen burgers zijn van dat koninkrijk. En wie door wedergeboorte, geloof en bekering inwoner is geworden van dat koninkrijk, die mag weten dat zijn paspoort getekend is met het bloed van deze Christus. Die is eeuwig veilig. Geen QR-code. Maar het is precies zoals Huntington het eigenlijk overal opschreef. Twee Engelse letters, nou ook Nederlandse letters, maar SS. Saved sinner. bewaar de zondaar. Zo diende hij in Engeland zijn zender. Hij wist, door genade is mijn paspoort getekend. En de Heere laat het horen aan de herders. Christus is geboren. De Heere laat het horen dat hij zijn woord heeft waargemaakt. En hier worden in die donkere nacht in Efrata door die engel al de ambten te volle voorgehouden. Dat hij het is, de beloofde profeet. Dat hij het is, die beloofde priester. En hij is die beloofde koning. Gemeente, zien we hier de opklimming in titels. Of de engel in de verkondiging van het evangelie aan de herders naar een climax toewerkt. De zaligmaker, de Christus. De Heer. Met deze naam. Met deze namen komt de engel bij de afkomst van Christus. Dat kind dat geboren is, is God uit God. Licht uit licht. Eens wezens met de Vader en de Heilige Geest. Ik las ergens die mooie omschrijving. Jezus werd wat hij niet was. En bleef wie hij was. Hij was God. Hij is God. En hij blijft God tot in de eeuwigheid. En hij wil wonen in zondagsharten. Daar wil hij intrek nemen. En hij, de Heere, regeert een mens door zijn woord en geest. Gemeente, hebben we die boodschap, die inhoud, al leren geloven? Ja, kennis genomen met ons hart en met onze ziel, de veroordeling door de wet. Hebben we weggelegd? Of zijn we toch gaan lezen? Zijn we letter voor letter gaan spellen? Wat staat er? Die boodschap van leven en dood, hebben we die ter harte genomen? Dat je weet, er is een profeet, een hemelse profeet, die de boodschap van leven en dood persoonlijk verkondigt door zijn woord en door zijn geest. Dat er een hoge priester is die zijn leven wil geven voor zondaren. Die dat ook werkelijk heeft gedaan. Dat er een hoge priester is die eerovers wil verzoenen met God. Dat er een koning is die u wil leiden en beschermen. Leeft die inhoud van het evangelie in jouw hart. Dat je die zaligmaker nodig hebt gekregen. En dat je dan je handen biddend op die schuldbrief hebt gelegd. En dat je denkt. En dat je weet. Ik moet zoeken. Ik moet erop uit. En is het dan niet, als je zo'n veroordelende wet tegen hebt gekregen, dat je dan, maar waar moet ik dan zoeken? Wat een heerlijke profeet, een hoge priester, een koning hebben we dan toch. Als hij dan ook nog de weg wijst. En dan komen wij de teken van het evangelie uit. U zal maar door een engel zo'n boodschap te horen hebben gekregen. Dat is toch niet te bevatten. Dat gaat ook duizelen als er zo'n heerlijke hemelse boodschappen voor je zou staan. Dat krijgen we al niet klein. En dan gaat hij nog verder met spreken. U zal het kind vinden in de doeken gewikkeld, liggend in de kribben. Als het eerste al niet groot was, dan wordt het nog groter, want de herders die krijgen een teken. Het gaat om de boodschap. Op het teken waar de zaligmaker is. In de stad David. Daar is de zaligmaker geboren. En u zal dat kind dat geboren is vinden in doeken. een kindje. Vanuit die machtige boodschap, dat klinkt opeens, dat kindje is geboren. Dat kindje is dat zalig maken. Al deze woorden, die kan je alleen maar zeggen, het is één grote tegenstelling. Met onze aardse gedachten. Want kunnen bevatten dat er een zaligmaker, een koning, een hoge priester, een profeet is geboren als kindje in doeken gewikkeld. Liggend in een voerbak voor dieren. De zaligmaker Jezus Christus is mens geworden. Hij is mens geworden in een weg die u, jij en ik allemaal zijn gegaan. 9 maanden is hij gegroeid in de buik van Maria. Maria heeft hem gevoeld als hij in de moederschoot bewoog, als die voetjes trappelen. Geboren zoals u, jij en ik. Hij heeft gehuild. Maria heeft hem gevoed. Mens geworden. Zo lief had God de wereld gehad, dat er een punt moeten staan. Maar nee, een komma. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Jezus Christus wilde mens worden. En zo vervulde die zaligmaker al die profetie. Zie, een maagd zal zwanger worden, ze zal een zoon baren. En zijn naam zal Immanuel heten. En kan het diep, nog dieper? Ja, dat blijkt. Jongens en meisjes weten, niet geboren in een paleis. Niet in een huis van rijke ouders. Dat zou je toch zeggen, als nakomeling van David. Nee. De zaligmaker die werd niet geboren in een prachtig warm huis. Nee, in een stal, onder een schammel dak, een hut. Waarin doeken werd gewikkeld. En dan werd hij in een kribbe, een voerbak gelegd. Een mens geworden. Oh ja, Jozef en Maria, ze hadden nog naar een herberg gezocht. Maar er was geen plaats voor hen. Zijn plaats moest een voerbak worden. En deze armoedige omstandigheden, die staan nog maar aan het begin van zijn vernedering. Een vernedering waarin hij nog steeds dieper zal afdalen. Die voerbakgemeente, die toont ons de weg van lijden en sterf. Je kan zeggen, die kribbe die staat in het licht. Of misschien anders gezegd, daar straalt de schaduw van Golgotha en Pasen, het licht van Pasen overheen. Met daarbij ook nog de geest van Pinksteren. Om uiteindelijk, gemeente, uit die dood opgewekt te worden. Want hij heeft de dood overwonnen. Om degene die de Heer hebben leren kennen en vrezen, uit de macht van de zon en het verderf te trekken. En als je die zalig maken mag kennen, dan jaagt de dood geen angst meer aan. En gemeente, en daarom is ook het wonder dat die voerbak zo laag staat. Misschien heeft u het gisteren ook wel gehoord. Die voerbak die staat zo laag. Ja, een voerbak kan zijn uitgehouwen uit de rotsen of uitgegraven, maar die hangt zo laag dat iedereen, jong en oud, groot of klein, in die voerbak mag kijken om op dat kleine kindje dat daarin is ingelegd te mogen zien. Niemand kan zeggen, het is te hoog voor me. En niemand kan zeggen, je ziet er overheen. Iedereen kan het zien. En zo wijst dat teken van Bethlehem erop. Er is zaligheid te krijgen bij een zaligmaker. Want als deze Jezus Christus niet in armoede geboren zou zijn, als hij niet die heerlijkheid had afgelegd, als hij niet mens zou geworden zijn, dan had hij niet de zaligmaker Christus de Heere kunnen zijn. Dat teken in Bethlehem, dat wijst ons erop, er is een weg van verlossing. Een weg waarin hij armen gaat opzoeken, waar hij armen gaat rijk maken. Dan gaat die zondaren, die vijanden van God zijn, weer met God verzoenen. Simeon die zou het later zeggen in de tempel, als hij met dat kindje in zijn handen staat. Dit teken, ja dat zal wedersproken, dat zal tegengesproken worden. En inderdaad, de wereld zit niet te wachten op zo'n teken. En meer merken we het, hoe we op een grove manier, het wordt afgeschilderd als een verzinsel, als een verhaaltje. Meer en meer wordt er gespot met dit teken. Wat doen we ermee, gemeente? Als we beseffen dat in Noord-Korea mensen zitten opgesloten vanwege het belijden van de naam van deze zaligmaker. Als we beseffen dat in het Midden-Oosten mensen worden onthoofd die zijn naam belijden. Maar hier in het Westen, het wordt steeds meer en meer achter de voordeur gedrongen. Niet in het openbaar, doe het nog maar privé. Maar hoe lang zal het duren? Of de overheid gaat bemoeien met de opvoeding van onze kinderen. Het teken zal wedersproken worden. Maar het wonder van kerst, dat zegt, dat die engel zegt, u zal het kindje vinden. De Heere heeft gedacht aan zijn genade. Want het kan wel verkondigd worden dat er een kind is geboren. Maar ze moeten wel naar dat kind toe. Ze moeten toegebracht vinden. U kunt het teken vinden. Zo laat de Heere het klinken dat hij zondaren wil hebben bij het kind. En hij wijst als het ware in die nacht. Ga naar Bethlehem. Dat hij zelf zegt, de weg is open. En die weg mogen ze, ach, wat zeg ik, ze moeten die weg gaan. En ze zullen vinden. En opvallend, gemeente, dat ze eigenlijk doen wat de Heer Jezus later zou zeggen. Zij laten hun kudde achter. Want de Heer Jezus die zegt later, want mensen onder u hebben 100 schapen. En een van die verliezenden verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verloren totdat hij het zelf vindt. Ze gaan naar dat ene lammetje in de kribbe van Bethlehem. En door het woord, gesproken door die engel, gaan ze op weg om te zoeken. En zij vinden het lam in doeken gewonden. En waar? Ja, misschien weet u het. Bent u op zoek gegaan? En degene die de Heere kennen en vrezen, die weten, de Heer Jezus die is niet in de hoofdstraat van Bethlehem geboren. Maar daar zouden we toch gaan zoeken. Dan zouden we toch de belangrijkste straat op gaan zoeken. En dan zouden we daar gaan. Nee, gemeente. De Heer Jezus is in de achterstraat geboren. In de achterstraat is hij neergelegd in een kribbe. De hoofdstraat loop je al voorbij, maar je moet die kleine steeg in. Naar achteren. Die donkere steeg door. Om dan naar bij die plek te komen. En daar staat als het ware die deur van die stal wijd open. Want hij wil die herders, hij wil zondaren bij die kribben hebben. En dat laat de Heere nu verkondigen. Hij wijst ze de weg. En iedereen mag komen zoals je bent. Als een verloren bij hem neer te knielen, hem te aanbidden, gans zondaren, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Niemand uitgezonderd. En dat begint in Bethlehem, in die stal. Daar ligt dat kindje wat later zelf zal zeggen, en wat hij heeft gezegd. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat een belofte voor zondaren, voor armen, voor verslagenen van geest, voor hen die beven voor het woord van de Heere. En dat wordt u nou vandaag weer verkondigd. Heden is u geboren. Zo klinkt ook vanmorgen die boodschap. Heden neergedaald uit de hoge, geboren als een kindje klein en teer. Wat doen wij met deze boodschap persoonlijk? Als u naast de inhoud van de wet ook hebt geleerd wat de inhoud van het evangelie is. Dat er een zaligmaker van zondaar is. Zijn we gaan zoeken? Ja, niet in die hoofdstraat, hè? In de achterstraat. En in feite ligt daar ook onze afkomst. Want wij hebben de rijkdom verlaten, moedwillig. Wij zijn zelf de achterstraat ingelopen. En dan vinden we ook onze eigen afkomst. En het is die plek waar de zaligmaker gevonden wil worden. En als het ware bemoedigt de engel de herders. Jullie zullen het kind vinden, want zoekers zullen vinden. Hij is geboren, Christus de Heer. De preek begon ermee, een duistere, koude wereld in oorlog. Een wereld die vrede wil op zijn manier. En vanmorgen klinkt dat kerstevangelie van ware vrede, dat licht in de zaligmaker, Jezus Christus de Heer. En al die eeuwen door mag dat evangelie klinken, en wordt het u, wordt het jou ook verkondigd. Zodat wij net als de herders met haast zouden gaan zoeken. Haast u. Want hij is te vinden. In Bethlehem. Op Golgotha. In de graftuin. Oh nee. Nee, nee. Want het graf is leeg. In de hemel. In de hemel. Waar hij zit. Aan de rechterhand van God. Ik noemde u het al. In 1914 werd gezongen, Abide with me, blijf bij mij Heer. Want de avond is nabij, de dag verduistert Heere, blijf bij mij. Als andere hulp me ontbreekt, het geluk me ontvliet, de hulpeloze hulp verlaat mij niet. Die duistere wereld waar we in leven. Maar dat laatste couplet werd er ook gezongen. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonkerend oog. Licht in de schemer leidt mij naar omhoog. De morgendag, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heere, blijf mij nabij. De Heere die zoekt zelf. En de Heere is het die zondaren brengt. Zondaren met een verdonkerend oog. Maar niet anders kunnen zien op het kruis van Golgotha. Hij brengt ze bij het koren van de engelen. En dan leer je ook meezingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En krijgt dan niet die drie enige God de eer. De eer waar hij recht op heeft. Omdat Christus, de zaligmaker, de Heere, is geboren voor arme, verloren zondaren. Amen.